Vanmorgen waren wij in Matteüs 24, om dat in de grote lijn te vergelijken met de uitspraken van Daniël 9. En vanuit Matteüs 24 zijn we even uitgeweken naar Zacharia, hoofdstuk 14, dat zo gaat het nou eenmaal. En dan wil ik even de draad nog even verder afwerken. In Zacharia 14 lazen we namelijk dat op zekere dag, in de dag des Heren namelijk, uit vers 1, dat op zekere dag in vers 4 de voeten van de Heer zullen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En de olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft derzelfde naar het zuiden. En dan staat er vervolgens bij, dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En gij zult vlieden, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, o Heere. En de gedachte is dan dus, dat terwijl Jeruzalem ingenomen wordt, het gelovig overblijfsel wat daar is in Jeruzalem op een of andere wijze, de Heer, de naam des Heren aanroept, die dan ook daadwerkelijk verschijnt, kennelijk aan het eind van de 70ste week, dat kan niet missen natuurlijk. En hij zal dan verschijnen niet in Jeruzalem, hij komt ook niet om Jeruzalem te redden, want Jeruzalem zal wel degelijk verwoest worden, zegt vers 2. Maar hij komt wel om het gelovig overblijfsel, de zijnen, dus eigenlijk, te redden uit de stad, omdat ze de stad uit zouden kunnen vluchten en een veilig heenkomen zouden kunnen vinden in een plaats in de woestijn waarover we het nu al enige malen gehad hebben, maar dat bespreken we later wel iets uitgebreider. Maar de gedachte is dus inderdaad dat Jeruzalem wel degelijk verwoest zal worden en dat het overblijfsel de stad zal moeten verlaten. Het aardige is ook dat er staat dat ze vluchten door de Olijfberg, zodat die plek waar men eigenlijk niet door kon, daar kan men nu ineens wel door. Men vlucht dus ook daadwerkelijk naar het oosten, dat zal ook duidelijk zijn, al weten wij dat de plaats die men zou moeten bereiken niet gelegen is in het oosten, maar in het zuiden. Ik geloof dan ook, ik hoop dat u de kaart een beetje voor u in uw gedachten kunt halen. Hè? Ik geloof dan ook dat het overblijfsel wat hier uit Jeruzalem vlucht door de Olijfberg eerst vlucht naar de Jordaan en daar de Jordaan oversteekt op de bekende plek. De plek waar men altijd de Jordaan oversteekt en waar altijd de wateren van de Jordaan wijken. Nee, dat was niet één keer, dat was vele malen. Nou, vele malen, meerdere malen. De eerste keer natuurlijk in de dagen van Jozua toen men het land binnenkwam. Tegenover Gilgal, weet u wel, en tegenover Jericho dus ook eigenlijk, maar tegenover Gilgal, later waren het Elia en Elisa die het land op dezelfde plek verlieten, waarbij de wateren weken. En nog even later kwam Elisa alleen weer terug met de mantel van Elia en weer weken de wateren weer op dezelfde plek. En wat ik overgeslagen heb is natuurlijk ook dat op diezelfde plek bijlen gewoonlijk blijven drijven. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar het was wel allemaal dezelfde plek. Het is ook de plek waar men die stenen had opgericht in het verleden toen het volk Israël onder Jozua daardoor was gegaan. Het was ook de plek waar heel het volk Israël besneden was geworden in Gilgal toen het land binnenkwam. Dus het is een belangrijke plaats. Het is reden genoeg om al deze gebeurtenissen uit het verleden ook te zien als profetisch en in verband te brengen met de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus, waarbij Israël ongetwijfeld, het overblijfsel uit Jeruzalem hier, wat mij betreft ongetwijfeld, op diezelfde plaats de Jordaan zal overtrekken en dan zal afbuigen naar het zuiden, precies langs de route waarheen Israël, of waar langs Israël onder Jozua ook het land was binnengekomen. Men wijkt dus af naar het zuiden, naar het gebied van Edom, en komt dan inderdaad terecht in Petra, wat inderdaad aan de oostzijde van dat dal, het Jordaandal, maar het dal ligt. En ik denk ook dat men vervolgens, maar dat is minstens een maand later, misschien nog langer, maar ik denk ook dat men vervolgens vanuit die plaats in de woestijn langs diezelfde weg weer het land binnenkomt. Zodat men net als Elia en Elisa samen eruit gaat en daarna net als Elisa alsnog terugkeert het land in. En zoals Elia bij die gelegenheid werd opgevolgd door Elisa, zo zal bij diezelfde gelegenheid in de toekomst Jezus worden opgevolgd door de Christus. Als u dat tenminste wat zegt, Want ik ben nou niet in de gelegenheid om dat te gaan uitleggen. Hè? Maar laten we zeggen, de situatie zoals die in het verleden geweest was, wordt er beëindigd. Men verdwijnt uit het land, net als Elia. En daarna komt men in het land terug, maar dan onder Elisa. Met het dubbele deel van de geest van Elia, want daar verschijnt de eerstgeborene. Die is ook wat moeilijk, maar goed, het is vast wel iemand die we er straks uit wil leggen. Ergens, hè? Dus ik denk dat men inderdaad het land uitvlucht op die, en over de Jordaan gaat in diezelfde tijd. Verder staat er, deze vallei, dit dal zal reiken tot Azal, zodat als je een slechte atlas hebt, daar ook inderdaad Azal op vermeld staat. Want het zal toch daar ergens over de Jordaan moeten liggen dan. Maar als het erop staat, zeg ik altijd, heb je een slechte atlas. Een slechte atlas staan een heleboel plaatsen die overigens helemaal niet bestaan, maar waarvan we menen dat ze bestaan, heel eigenaardig. Als het een goede atlas is, staat het er niet op, want niemand heeft enig idee waar Azal ligt. Zo is het nou eenmaal. Zodat wij nou helemaal in de problemen zitten en alleen nog kunnen vaststellen, en dat doe ik nou langs, doe ik heel snel hè, alleen nog even kunnen vaststellen dat Azal zoveel betekent als weggaan. Dat wat weggaat, de naam Azal komen we in een wat uitgebreidere versie tegen als Azazel, en dan is het de weggaande bok. Azazel is de weggaande bok. Dat is namelijk de bok die op grote verzoendag het land uitgestuurd wordt. Nou ja, de legerplaats uitgestuurd wordt. Kortom, als in Hebreeën 13 staat, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Hebben we een schitterend voorbeeld daarvan in de bok, de levende bok, die uit de legerplaats wordt weggestuurd de woestijn in. Want zo is dat op Grote Verzoendag, maar dat vertel ik allemaal heel snel even. Hè. Grote Verzoendag was het belangrijkste offer, dat van de twee bokken, waarbij de ene bok gedood werd, maar zijn leven, zijn bloed werd gebracht in het binnenste heiligdom, voor en zelfs ook op de troon der genade, maar ook ervoor, wel degelijk. Dat naderde tot de troon der genade, en de andere bok werd de woestijn ingestuurd, kort gezegd. En dat zijn precies de twee, beide mogelijkheden van de gelovigen, speciaal in onze dagen, maar ook straks zelfs nogal letterlijk in de dagen van de wederkomst van Christus. De gelovige nadert namelijk tot de troon der genade in de hemel, waarvan de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen uitbeelding is. Hij is gestorven, hij heeft oude afgelegd en wordt nu gebracht in het heiligdom, nadert tot God, is met God verzoend. Dat is niet voor niks grote verzoendag. En de andere mogelijkheid is, als u zegt van ja, maar wij zijn toch nog hier, dan zeg ik ja, maar we hadden afgesproken dat we dat niet zo hard zouden zeggen. Vorige keer hebben we het toch afgesproken? Jazeker wel. Maar als u zegt ja, maar we zijn toch nog hier en u houdt dat vol, dan zeg ik dan klopt het ook. Maar dan zijn we uitgegaan in de woestijn, buiten de lege plaats, en daar vinden we de Heer ook. Zo is het, maar niet in de lege plaats en letterlijk in ieder geval niet in Jeruzalem. En als hier staat, die vallei waardoor men zal vluchten zal reiken tot Azal, dan wordt ermee verband gelegd met de weggaande bok Azazel van de grote verzoendag. Omdat daar precies hetzelfde beeld gehanteerd wordt. Als men verzoend wordt met God, dient men de lege plaats te verlaten. Dan gaat eruit. En onder Israël is het nog nooit anders geweest. En in de toekomst, in de 70ste week, zal het precies hetzelfde zijn. Ook als men zo kort voor de wederkomst van Christus tot geloof komt. En zelfs op het moment van zijn wederkomst zal men alsnog de legerplaats Jeruzalem, dat nu is, uit Galaten 4, de legerplaats moeten verlaten. Zodat altijd de boodschap blijft, laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats, waarna ongetwijfeld hij ons weer zal brengen in de legerplaats, maar dat is een nieuwe. En dan is het een herbouwd of eventueel een nieuw Jeruzalem, of hoe je dat dan ook maar zegt. Dat is de gedachte. Verder wordt er verwezen naar de aardbeving in de dagen van Uzzia, zodat je maar weer ziet dat deze gelegenheid ook een aardbeving is, maar dat hoeven we niet uit te leggen, want als een berg scheurt is dat een aardbeving, dat noemt men dan zo. Ik heb net gehoord dat daar waarschijnlijk die bliksem ingeslagen is. Die kwam uit het oosten en ging tot het westen, dus die zal wel in de berg geslagen zijn. Dat is nog een aardige gedachte en je kunt het dan in ieder geval onthouden, denk ik maar. Hè? De bliksem uit Matthäus 24, dat, waarom niet, hè? In ieder geval worden de krachten des hemels en der aarde bewogen, zodat er ongetwijfeld letterlijk ook bliksem is. Ik zou niet weten waarom je dat alleen overdrachtelijk zou nemen, hè? Zodat er letterlijk bliksem is en zodat er ook letterlijk een aardbeving is. Zo is het nou eenmaal. En de aardbeving in de dagen van Uzzia, die kan ik zo gauw niet uitleggen. Maar die komt ook nogal eens in de Bijbel voor. Dat geef ik als huiswerk mee, zoek dat er maar eens op. Want er wordt bij gelegenheid ook wat over gezegd. Er is zelfs een tijdrekening aan verbonden. Zoveel jaren sinds de aardbeving van Uzzia. Dat is heel interessant. Jawel. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Wat hier dus verteld wordt is inderdaad dat het overblijfsel uit Jeruzalem vlucht. En er staat er nog het een en ander. Er staat namelijk in vers 6. En het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis. Want licht is kostelijk, kostbaar. En duisternis heet nou eenmaal dikke duisternis in de zin van je komt er niet door. Dat is tamelijk beeldend. Taalgebruik natuurlijk. Er zal niet zijn het kostelijke licht en de dikke duisternis. Let wel, er staat niet er zal niet zijn kostelijk licht. Er staat ook niet er zal zijn dikke duisternis of geen dikke duisternis. Er staat eigenlijk die twee zullen elkaar niet afwisselen. En dat er staat, wordt dan ook uitgelegd in het volgende vers. Er zal wel licht zijn. Er zal misschien ook duisternis zijn. Dat is er zeker ook, want er staat op andere plaatsen. Uiteraard niet gelijktijdig, maar het kan heus binnen een kwartier kan het erg licht en erg duister zijn. Als we even wachten, zullen we straks het licht even uitdoen. Dan is het een fractie van een seconde en dan is het van licht naar duisternis. Ik bedoel, dat kan makkelijk genoeg. Dat is geen enkel probleem. Maar wat hier gezegd wordt, is dat dag en nacht zich ineens niet meer afwisselen. Dat staat er. Dat staat namelijk, vers 7. Maar het zal één dag zijn. Het oude verhaal, een bestaat niet en enig betekent gewoon één, dat is het telwoord. Het zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn, want het is de dag des Heeren. En het zal nog dag, nog nacht zijn. In de zin van, het zal niet licht worden, het zal niet duister worden. Die hele cyclus van zonsopgang en zonsondergang is verdwenen. De hemel is namelijk bedekt. Want de zon zou er schijnsel niet geven, de maan zou er schijnsel niet geven, de sterren zouden van de hemel vallen. De hemel is dus op een of andere wijze bedekt en verduisterd en het licht wat er is komt ergens anders vandaan. Nou ja, van de Heer, hoe weet ik ook niet. Er zijn vast wel techneuten in ons midden die dat willen uitzoeken hoe dat werkt. Maar in ieder geval staat hier, het zal zijn nog dag, nog nacht en het zal geschieden ten tijde des avonds. Op de tijd dat het nacht zou zijn dus eigenlijk, dat het licht zou wezen. Zodat de hele normale aardse cyclus ook van de natuur compleet verbroken is. Men heeft geen idee meer van tijd, er is wat anders aangebroken. Het is niet meer de dag des mensen, het is nou de dag des Heren. En als teken daarvan wordt de hemel verduisterd. En is er alleen ander licht, het licht wordt kennelijk door de Heer zelf gegeven wordt. Hoe lang dat licht zo zal blijven, weet ik echt niet. Maar ik krijg soms wel eens het idee dat het wel de hele 33 jaar uit zou kunnen duren. Maar, ik zei, ik krijg soms wel eens het idee. Ik hou niks achter, ik zeg u eerlijk wat ik ervan denk. En ik denk dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat het de 33 jaar duurt. Maar bewijzen kan ik dat niet. Het doet er ook verder niet toe. Als het deze eerste dagen na de verschijning van de Heer op de Olijfberg maar zo is. Want dat staat er, hè. De cyclus wordt minstens voor 1 of 2 dagen, zou ik willen zeggen, onderbroken. Daar gaat het maar om. En hoe het dan verder gaat, wel, dat doet nou verder niks te zaken. Ja. Ja. Het is niet hetzelfde als in de tijd van Jozua, maar het is wel vergelijkbaar. He, want in de dagen van Jozua staat er gewoon dat de zon stil stond. Ja, waarom ook niet? Zo'n beetje, dat wordt dan stilgezet daar. Dat, hè? Ja, dat goed, natuurlijk. Dat is toen een keer gebeurd. Waar het daarbij om gaat, is dat de tijd als het ware stilstaat. Dat betekent dat Jozua de tijd kreeg om de strijd te strijden. De strijd duurde ook veel langer dan eigenlijk nodig was. Overigens, laat ik u dat er meteen bij vertellen. En nu we het er toch over hebben. Die bewuste dag dat in de dagen van Jozua en die strijd tegen wie waren het? Gibeonieten, geloof ik, of zo. Beetje veel. Dat weet ik zo gauw niet, hè. Die strijd die duurde veel langer dan strikt noodzakelijk was, maar het duurde wel veel langer en al die tijd stond de tijd stil. Duurde het nou langer of niet langer? Ja, dat is een beetje problematisch. De klok die gebruikt werd, laten we aannemen dat het de zonnewijzer was, zoals op later in de dagen van Hiskia. Die klok die stond in elk geval stil. De handelingen gingen door, maar de klok stond stil. In zekere zin stond de tijd stil, in andere zin niet. En dat gebeurde daar, waarom gebeurde dat? Omdat hij de tijd nodig had die vijand te verslaan. Nou, dat zou ook wel sneller gekund hebben. Nee, het gebeurde daar omdat die hele strijd die toen plaatsvond een afbeelding is, een voorafschaduwing is van de situatie in onze bedeling, waarin de tijd stilstaat. De 69ste week is voorbij, de 70ste moet nog komen en die klok die 70 weken wegtikt, die staat stil. En de situatie daar van Gideon en die strijd die je daar voerde, is daar echt een uitbeelding van. Nou, ik erover nadenk, ik heb daar in een van onze eerste Duitse conferenties een keer over gesproken, geloof ik. En het leuke van het verhaal is dan ook dat als uiteindelijk de tegenstander verslagen wordt, gebeurt dat doordat er stenen vallen uit de hemel. Hagel heeft men er toen van gemaakt in de vertaling, leuk bedacht, maar er staat stenen. Stenen uit de hemel. En dat zijn dezelfde stenen als van dezelfde aard als van die ene steen uit Daniël 2, die op de tenen van het beeld van Nebukadnezar, de droom van Nebukadnezar, viel. Want de stenen die dan uit de hemel vallen en de vijand vernietigen, zijn gewoon een beeld van de wederkomst van Christus. En al wat daarmee samenhangt natuurlijk. Maar het wordt uitgesteld, daar gaat het om. En iets dergelijks vind je hier uitgebeeld, iets dergelijks vind je hier, dat als het ware de tijd en de normale gang van zaken op aarde stilgezet wordt. Dat is ook niet zo gek, maar het voert mij te ver om het uit te leggen. Dat is het probleem. Ik kan het ook niet uitleggen, want er zit ook een typologische betekenis achter. En die is tamelijk ingewikkeld, omdat zelfs de gewone tijdrekening, zelfs de jaartelling, op dat moment volledig wordt bijgesteld. Om het dan maar heel gewoon te zeggen, er wordt een half jaar overgeslagen op de kalender. Zal ik het nog eens iets sneller zeggen dan? Er staat wel ergens op een band, hè? Vraag ik maar straks even op welke, dan zal ik u dat wel vertellen. Er staat wel ergens op een band, maar de gedachte is dat waarschijnlijk, voor mij met 90% zekerheid, de verschijning van de Heer op de Olijfberg plaats zal vinden op de 10e van de eerste maand. Omdat de 69ste week van Daniël ook eindigde op de 10e van de eerste maand. Daarom denk ik dat de 70ste ook eindigt op de 10e van de eerste maand. Dan verschijnt de Heer weer op de Olijfberg. En het laat zich heel eenvoudig verklaren, ook door de reacties van de Heer Jezus, toen hij op de 10e van de eerste maand aan het einde van de 69ste week op de Olijfberg was. Hij moet gedacht hebben aan het einde van de 70ste week. Dan zou je ook op de Olijfberg zijn. En dan zou er verlossing zijn voor het overblijfsel uit Israël. En dan zou de Olijfberg scheuren. Zie? Maar ik denk dus dat het is op de 10e van de eerste maand, de dag van het inhuis nemen van de paaslam. Maar ik denk niet alleen, ik weet heel zeker dat in de toekomst, vervolgens bij de wederkomst van Christus of ter gelegenheid daarvan, een half jaar op de kalender gewoon wordt overgeslagen, zodat achteraf de datum van de 10e van de eerste maand blijkt te zijn de 10e van de 7e maand. Vinden jullie dat gek? Nou, ik niet, want toen de kinderen Israëls uit Egypte togen, trokken ze uit op de 15e van de 7e maand en toen sloegen ze een half jaar over. Nou, ik denk dat ze een half jaar teruggezet werden, maar in de praktijk maakt het nou niks uit, hè? Maakt alleen typologisch wat uit. Maar in ieder geval werd een half jaar geswitcht. En wat toen de 7e maand was, daarvan zei de Heer, voortaan is dit maand nummer 1. Alle rugnummers werden 6 maanden doorgegeven. Verder veranderde niks. De namen van de maanden bleven gelijk, de kalenderjaren vervolgens ook. Maar sindsdien viert Israël tot vandaag aan toe nieuwjaarsdag op de 1e van de 7e maand. Ja, dat is opgeschoven. Alles is een half jaar opgeschoven. Onder het oude verbond. Daar werden meer dingen uit elkaar getrokken. Onder het oude verbond. Want er waren een heleboel dingen onder het oude verbond die helemaal niet konden en die elkaar ook niet verdroegen. Maar als straks Israël geplaatst wordt onder het nieuwe verbond, wordt ook de kalender van Israël bijgesteld en wordt het halve jaar weer teruggezet, zodat de tiende van de eerste maand, de dag van het in huis nemen van het paaslam, gelijk komt te staan aan grote verzoendag, de dag waarop de hoge priester met het bloed inging in het huis, in het ware heiligdom, dat wil zeggen in het heilige der heiligen tot de ark des verbonds enzovoorts. Kortom, de tiende van de eerste maand blijkt ineens grote verzoendag te zijn. Met nog enige vreemde consequenties, want het loofhuttenfeest valt ineens samen met het feest van ongezuurde broden. Pasen dus. Heel eigenaardige zaak is dat. Jawel. En zo nog enige dagen. En zelfs de geboorte, dat heb ik laatst ergens gezegd, de geboortedatum van de Heer Jezus en van Johannes de Doper blijkt dan ook ineens dezelfde te zijn. En de sterfdatum van Mozes en Aaron blijkt dan ook ineens dezelfde datum te zijn. Daar zit een half jaar verschil tussen in beide gevallen. Maar als het half jaar op de kalender rechtgezet wordt, zal ik maar zeggen, dan vallen die data op een of andere zotte manier, want het is natuurlijk vreemd, hè, vallen ineens gelijk. En aangezien de Heer Jezus stond voor de koning en Johannes de Doper voor de priester, wil zeggen dat als die kalender teruggezet wordt, het halve jaar, dat koningschap en priesterschap ineens samengevoegd worden. Dan heb je toch Melchizedek dus, de koning en priester. En dan betekent het ook dat de sterfdata van Mozes en Aaron gelijk vallen. Ja, wat dacht u wat? He? Want dan wordt de koningschap van Mozes en priesterschap van Aaron samengevoegd. Enzovoort, dat is het één en dat is meteen het einde van het oude verbond. Dan begint het nieuwe. Dat is wat er gaat gebeuren. Ik ben zover nog niet, maar een openbaring lezen we in verband met dezezelfde gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week. Als het verhaal dan verder moet gaan verteld worden, wat er dan daarna gebeurt, staat er, en er werd een stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur. Dus een half verzoek. In het visioen een half uur, maar in de praktische betekenis een half jaar. Dus weg. En over dat halve jaar hebben we straks ook nog wel eens. Misschien niet vanavond. Maar ik ga maar even terug naar deze dingen. De gedachte is namelijk dus dat de tijd op een of andere wijze als het ware afgebroken, onderbroken wordt of rechtgezet wordt. Dat wil zeggen, God grijpt in de tijd. En de gedachte daarbij is tevens, God grijpt in de gang van zaken in de tijd. En dus in de geschiedenis. En dat is ook daadwerkelijk wat er zal gebeuren. Nou, er zit nog het een en ander een typologie aan vast aan het half jaar, maar ik laat het maar even verder liggen. Wat hier dus staat is inderdaad dat het zal niet dag of nacht zijn in de gebruikelijke zin, want het wordt niet donker. Het zal zijn ten tijde des avonds dat het licht zal wezen, want het licht komt ergens anders vandaan. Lees je nou verder in vers 8, 9 en 10, dan zul je zien dat het daar gaat niet over wat er in de dag daarna gebeurt, maar zelfs wat er in de jaren daarna gebeurt. En dat geeft mij ook nogal wat aanleiding om te veronderstellen dat die situatie nogal wat jaren zo gecontinueerd zal worden. Misschien wel de 33 jaren allemaal, misschien zelfs wel de 1000 jaren ook nog, ik weet het echt niet. Ja? Ja. Ja. Ja, dat is ook zo, maar daar in dezelfde plek staat ook de zon zal een schijnsel niet geven, de maan niet en de sterren niet. Hè. Openbaring 6 gaan we nog naartoe hoor, van de week. Dat beloof ik u zeer binnenkort. Om dat er ook naast te leggen. En daar wordt gesproken over dat de hele hemel wegwijkt. Zodat de functie van die hemellichamen inderdaad op dat moment, en waarschijnlijk voor een tijd, volledig is afgebroken. En bovendien is het een type natuurlijk van uiteindelijk de nieuwe schepping en het nieuwe Jeruzalem enzovoorts. Waarvan staat, daar is geen zon, daar is geen maan. Er is maar één lichtbron en dat is... Ja, het is goed, maar er staat het lam. Het lam zelf zal haar kaas zijn, hè? Dus het lam. Ja, maar goed, dat is Christus natuurlijk. En ik denk dat we hier daar al een afbeelding van vinden. Dat, niet dat het uiteindelijke vervulling is, maar wel een afbeelding daarvan. Het enige licht wat er is het echte licht der wereld, komt namelijk van Christus zelf. En de eerste keer dat in de Bijbel over licht gesproken werd, weet u nog, hebben we aangehaald van de week, daarvan was gezegd dat het eigenlijk gaat over Christus. In 2 Korinthe 4. Maar dat hebben we al besproken. Nou, dan wordt er nog het een en ander verteld hier in Zacharië 14 over hoe het koninkrijk zelf er dan uitziet. Er wordt niet gesproken over een periode van 33 jaar en dan 1000 jaar. Het wordt allemaal bij elkaar gerekend. Want na de 70ste week is het koninkrijk over Israël aangebroken. En dat zul je kunnen beschouwen als het einde van de geschiedenis. Voor Israël is het dan geregeld en daarmee uit. De andere aspecten ervan worden hier in Zacharië niet genoemd. Maar daarom ga ik ook weer terug naar Matteüs 24... In Matteüs 24 stond, vers 29, terstond na de verdrukking. Daar is geen ruimte meer tussen, hè? Meteen na de 1260 dagen. En misschien wel op de 1260ste dag. Als u het mij vraagt, dus op de 10e van de eerste maand. Het zal de zon verduisterd worden, de maneschijnsel niet geven, enzovoort. En dan vers 30, als dan, dat tijdstip, zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Daar vind je dit dus ook, hè? Geen licht aan de hemel, maar de zoon des mensen zien ze wel. En het teken van de zoon des mensen ook. De gewone sterren worden niet gezien, maar de Davidster wel. En dan staat er verder dat men zal hem zien, zal de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels. Ik heb vanmorgen gezegd, de heerlijkheid des Heren werd het laatst gezien op de Olijfberg. En daar komt hij ook weder. En zo is het hier, de Heer komt weder op die Olijfberg met grote kracht en met heerlijkheid uiteraard. En dan staat er wat hij gaat doen. Nou wordt het natuurlijk erg interessant, omdat wat nu volgt niet meer gevonden wordt in de profetieën van Daniël. Althans niet in die van Daniël 9. En eigenlijk helemaal niet in Daniël. Omdat in het boek Daniël het verhaal eigenlijk slechts verteld wordt tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want het gaat maar om het koninkrijk van Juda en Jeruzalem. En dat verhaal is afgelopen bij het aanbreken, bij het beëindigen van de 70 weken. De rest heeft namelijk te maken met hoe het koninkrijk ook over de heidenen gevestigd zal worden. Maar dat is niet het onderwerp van Daniël. En je vindt er ook maar nauwelijks een verwijzing naartoe. De enige directe verwijzing die je daar naartoe vindt is slechts die van Daniël 12. Waar gezegd wordt dat er na die 1260 dagen, zijn de laatste helft van de 70ste week van Daniël, nog eens een keer 30 dagen gerekend worden en daarna nog eens een keer 45 dagen gerekend worden, maar er staat niet bij tot wat en wat er op die dagen dan gebeurt. Je kunt alleen een datum aankruisen, dan op een kalender, maar je kunt er niet bij schrijven wat er mee is. Want er staat er, wel gelukzalig is hij die wacht of die wacht tot of zoiets, hè, tot 1290 dagen en dan nog zo'n uitspraak over 1335 dagen. Dus dat is eerst 30 dagen erachteraan en daarna 45 dagen erachteraan. Dat zijn ook dagen op een kalender uiteraard, maar ik kan u geen kalender laten zien hier, maar het zijn inderdaad markante data op de kalender. Dat kan ik u er wel bij vertellen. Het leidt namelijk tot het vieren van bepaalde feesten. En kennelijk worden die feesten in alle hevigheid gevierd in die dagen van de wederkomst van Christus. Dat lijkt me ook wel duidelijk. Maar het voelt me nou te ver om erop in te gaan. Want met de heiden heeft het dan uiteindelijk toch niks te maken. Wel met iets wat na de 70 weken gebeurt in het koninkrijk dat al over Israël, het volk althans, gevestigd is. Maar met de heiden heeft het niks te maken. Het punt is namelijk, en laat ik nu deze draad even doortrekken. Het punt is namelijk dat de inhoud van het boek Daniël en de inhoud van het boek Openbaring in grote lijnen overeenkomt. Maar het aardige is dat waar Daniël ophoudt, daar gaat Openbaring verder. Openbaring citeert nogal wat uit Daniël, haalt een boel aan, verwijst ernaar enzovoort. En citeert soms zelfs tamelijk letterlijk. Maar het boek Daniël houdt op aan het einde van de 70ste week, terwijl daar het boek Openbaring eigenlijk pas begint. Ik zeg eigenlijk, omdat ik bang ben dat u misschien niet meteen begrijpt wat ik nou zeg. Ik zeg niet dat er niets in Openbaring zou staan wat plaatsvindt voor het einde van de 70ste week. Ik zeg alleen dat als er wat in Openbaring staat over gebeurtenissen voor de 70ste week, dat die gebeurtenissen slechts vermeld worden om het verband aan te geven met wat daarna zo verder zal gebeuren. Dat moet nog eenmaal. Hè? Er moet verband gelegd worden. Dat is ook wat gebeurt. Maar de wezenlijke inhoud van Openbaring, al laat ik zeggen het nieuwe ervan, want er staat heel wat nieuws in Openbaring, dat heeft allemaal te maken niet zozeer in de eerste plaats met Israël, maar juist in de eerste plaats met de volkeren. Want de zaak van Israël is al lang geregeld en daar zou je bij kunnen zeggen, zie Daniel. En dat doen we ook altijd als we Openbaring doornemen. Zie Daniel, want dat staat er allemaal al. En de lijnen worden uit Daniel verder getrokken in Openbaring tot ver voorbij de 70ste week van Daniel uiteraard. Nou, dan gaan we nu naar Matteüs 24 terug. Want er staat vanaf vers 31 wat de Heer zal doen na de 70ste week. En na zijn verschijning op de Olijfberg. Nou, we weten via Zacharië 14 even gauw dat de Heer dus een mogelijkheid geeft voor de gelovigen om te verdwijnen het land uit naar Petra. Plaats in de woestijn. Dat betekent dat er daarna helemaal geen leven meer is in Kanaan. Want de vijand die er was, komt erom. De ongelovige Israëlieten die er waren, komen om. En de gelovige Israëlieten vluchten het land uit door de Olijfberg. Daar heb je precies niks over. En dat is ook wat in Jesaja met name dan ook vermeld staat. Ik zag het land aan en ziet, het was leeg. Het was woest en ledig, staat er zelfs. Het was woest en ledig geworden. Het is vaak zoals het woest en ledig is, hè? Dan is het dat geworden. Nou ja, goed, dat even terzijde. Maar hier in Matteüs 24 vanaf vers 31 staat dan, hij zal zijn boodschappers, zijn engelen staat er, dat kan. Maar u moet bedenken dat het woord engel geen vertaling is. Hè? Het woord engel is gewoon een Grieks woord. Hè? Letterlijk overgenomen naar het Nederlands. Het is helemaal geen Nederlands. Het is een Grieks woord, het is niet vertaald. De vertaling zou moeten zijn, hij zal zijn boodschappers uitzenden met een bazuin van groot geluid. Ja. Ik wil niet zeggen dat het niet geestelijke wezens zouden zijn die dit doen, maar ik wil zeker niet beweren dat het ook niet gewoon mensen zijn die als boodschapper uitgezonden worden om dit werk te doen. Ik zou niet weten waarom dat namelijk niet samen gaat, hè? Nou, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Een bazuin is altijd de ramshoorn. Als het een bazuin is, is het een ramshoorn, shofar, een ramshoorn. En de gedachte bij de ramshoorn, het klinken van de ramshoorn, is dat de ram weliswaar dood is, maar dat hij nou toch ineens weer leeft. Want hij brengt geluid voort, adem, hij spreekt. Ja, ja. En aangezien de hoorn op zichzelf al staat voor koningschap, betekent het gewoon dat als de bazuin geblazen wordt, of als de bazuin klinkt, dat dan de koning gepredikt wordt. Het klinken van de bazuin is in feite dus de prediking van het koninkrijk. En in dit geval zelfs het evangelie van het koninkrijk. U zoekt het woord bazuin op in uw Bijbel en met de concordantie. En dan vindt u dat als de bazuin klinkt, dan moet men verzamelen. Of als de bazuin klinkt, is er weer eens iemand tot koning uitgeroepen. Dat is ongeveer het verhaal. En als het goed is, gebeurt het natuurlijk allebei. Want als het de bezuin klinkt en we moeten verzamelen, moet men verzamelen tot de koning, hem als koning erkennen enzovoort. En zich bij hem afmelden of aanmelden eigenlijk, dat is het. Dat is de bezuin. Vandaar dat in 1 Thessalonicenzen 4 over een bezuin gesproken wordt. In verband met de opname van de gemeente. Precies hetzelfde. Verzamelen tot de grote koning. Want de bazuin, de klank van de bazuin, is in feite niks anders dan de stem van Christus. Hebben we dat nooit gelezen? Want de Heere zelf, 1 Thessalonicenzen 4, zal nederdalen met de stem des aartsengels en met de bazuin Gods. Maar de Heer zelf is God en is ook aartsengel en zijn stem is hetzelfde als de klank van de bazuin. Het betekent dat het koningschap van Christus openbaar gemaakt gaat worden. En de eerstelingen, de familie van de koning, moet zich verzamelen of wordt verzameld. Dat is de opname van de gemeente, bijvoorbeeld. En als een openbaring sprake is van de zeven bazuinen, gaat het om precies hetzelfde. Gaat het om de wijze waarop het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt aan alle volkeren der aarde. Dat is het. En hier gebeurt precies hetzelfde. Een bazuin, een bepaalde boodschap, wordt dus gepredikt. Een boodschap die afkomstig is van de koning, die weliswaar gestorven was, maar die weer leeft. De ram is dood. Geofferde Abraham. Maar ja. Die zat met zijn hoorns verward in de struiken, maar ze hebben die hoorn eruit gekregen. En nou blazen ze erop en dan leeft hij weer. Jawel, de vervulling van de beloften aan Abraham. Oh, er zijn zoveel verbindingen zo in de Bijbel. Maar goed, men blaast een bezuin van groot geluid. Dat wil zeggen, er werd met grote kracht een boodschap gepredikt. Wat voor een boodschap? Wel, dat blijkt uit wat er verder volgt. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Nou, wie zijn de uitverkorenen? Dezelfde uiteraard als uit vers 22. Dat is dicht in de buurt, hè. We blijven bij het onderwerp. En daar gaat het in ieder geval over het Joodse volk, maar in het algemeen over Israël. Dus wat er gebeurt is dat Israël terugverzameld wordt naar het land. Dat moet ook wel, er is geen enkele Israëliet in het land op dat moment. Aan het einde van de 70ste week. De ongelovigen zijn gedood, de gelovigen zijn eruit. En nou gebeurt eindelijk, waar men zo lang op wacht, dat de Heer zelf hen zal terugverzamelen naar het land. Want dat is niet wat in onze dagen gebeurt, maar het is pas wat gebeurt na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Hij zal hen terugverzamelen, dat had hij ook beloofd. Nee, alleen gelovigen uit de gelovige Israëlieten worden gebracht naar het land. Of er ook ongelovige Israëlieten zijn, dat staat nog te bezien. Dat weet ik niet, maar die gaan in elk geval niet naar het land. Ongelovigen hebben nooit recht gehad, enig recht gehad om in het land te leven. En bovendien aan hen zijn ook nooit beloften gedaan. De belofte is immers door geloof. Zo is het. Dus die uitverkorenen, dat is Israël, een gelovig Israël uiteraard, oftewel het is het gelovige overblijfsel van Israël. Er wordt terugverzameld naar het land. U moet daarbij bedenken dat daar niet slechts sprake is van de Joden, want dat zijn maar twee stammen van Israël, maar er is sprake van alle 12 stammen van Israël. Zodat het nog wel problemen zal opleveren om bepaalde mensen duidelijk te maken dat ze wel degelijk deel uitmaken van Israël en behoren tot de stam van Zebulon. Waarom ik Zebulon zeg? Omdat Nederlanders geacht worden daartoe te behoren. Zie ik al die afwijzende blikken, zie je hoe moeite het zal kosten om die gelovige Nederlanders te vertellen dat ze eigenlijk helemaal geen Nederlander, maar Zebuloniërs, hoe heet zoiets? Zebuloniërs zijn. Maar zoiets dan, hè? Ik geef maar het als voorbeeld, dat gaat wel gebeuren. Die 10 stammen moeten ook verzameld worden. Ja, alle 12 stammen zouden samengevoegd worden. Die 10 zijn zoek, dat is waar, maar niettemin, of zoek. Het is maar wat je weten wil hoor. Hè? Maar officieel zijn ze niet meer, ze zijn hun identiteit kwijtgeraakt, dat kun je wel zeggen natuurlijk. Misschien in zekere zin geassimileerd, hoewel dat nog zeer de vraag is. Maar waar het om gaat is dat ze in elk geval ook terugverzameld zullen worden naar Israël. Het land Canaan. Dat was de belofte.
En dat... Het zou niet zo zijn dat iedereen die gehoord heeft aan de bezuin meegegeven
dat Israël gehoord heeft. Jawel, maar dat is een bredere toepassing van het begrip Israël. Ik las van de week nog een tekst in de Bijbel waar stond dat er helemaal geen heidenen meer zouden zijn. In het koninkrijk. Helemaal geen heidenen. Er zijn geen heidenen meer. In een psalm was dat, nou ik er over nadenk. Ik weet niet meer welke. Ik geloof psalm 10. Psalm 10. Nee, dat gaat over de 1000 jaren. Maar de gedachte is namelijk dat uiteindelijk die heidense volkeren er wel zijn, maar geplaatst worden in een Israëlitisch wereldrijk en dus een Israëlitisch burgerschap hebben ontvangen. Maar binnen dat Israëlitisch wereldrijk is wel degelijk onderscheid tussen Israël en de heidenen. Op een hoger niveau is het allemaal Israël, op een lager niveau is het Israël en de heidenen. Het is maar op welk niveau je dat beziet. Dus. Hè. De andere kant heb ik persoonlijk dan de indruk, maar nogmaals, komt hij weer, dat kan ik niet bewijzen, maar ik heb de indruk dat als we de zendingsopdracht uit Handelingen 2 bijvoorbeeld zo letterlijk mogelijk nemen. En dan van toepassing brengen op de toekomst, rond de wederkomst van Christus, dat dan het evangelie gebracht zou moeten worden, beginnende bij Jeruzalem, dan Samaria, dan tot de uiterste der aarde. Jeruzalem, geheel Judea, het hele Joodse volk betekent dat. Dan Samaria, dan de uiterste der aarde. Er zal duidelijk zijn dat Jeruzalem en Judea staat voor de Joden. Uiterste der aarde staat uiteraard voor de heidenen. En de vraag is nu, wat is Samaria voor een ding? Nou, dat is makkelijk, dat was de hoofdstad van 10-stammenrijk. En als Jeruzalem en Judea genoemd worden daar ter aanduiding van de 2 stammen, zal het duidelijk zijn dat Samaria genoemd wordt, dus ter aanduiding van de 10 stammen. Zodat je mag aannemen dat het evangelie, nadat het eerst aan Jeruzalem en de Joden bekendgemaakt is, vervolgens door de Joden gepredikt zal worden, we zijn van groot geluid, door de Joden gepredikt zal worden, door de boodschappers gepredikt zal worden aan de 10 stammen, waarna weer de volgende vraag is, weten die lui dat ook? En dan zeg ik, nou, dat denk ik niet, maar daar komen ze wel achter. Maar dat is de volgorde. En eerlijk gezegd, als het waar is, want ik zet er altijd een vraagteken bij, een heel dunne, waar is om de discussie te ontlopen, hè? Want het heeft weinig zin, je kunt beter zo je gedachten gebruiken en er rustig over nadenken dan er over te discussiëren, denk ik altijd. Maar als het waar is dat de bevolking van, laten we zeggen, Noordwest-Europa, kortom, als de Angelsaksische volkeren inderdaad deel uitmaken van 10 stammen, als dat de 10 stammen zijn, en als die het niet zijn, heb ik nog nooit iemand ontmoet die weet wie het dan wel zouden moeten en kunnen zijn, het blijft gewoon niks anders over. Als die Angelsaksische volkeren inderdaad die 10 stammen van Israël zijn, dan moet ik zeggen dat in het verleden inderdaad het evangelie bijna linea recta vanuit Canaan, in de dagen van Handelingen, gebracht is naar de Angelsaksische volkeren. De weg daarnaartoe ging linea recta, langs een lineaal betekent dat, daar naartoe. Dat de richting in de Bijbel wordt daarbij zeer zeker aangegeven, al moet ik er meteen bij zeggen dat het vervolg op het verhaal niet in de Bijbel staat, maar uit de ongewijde geschiedenis en overlevering komt natuurlijk. Maar de gedachte is dan toch, ik kan het niet bewijzen, niemand kan het bewijzen, maar, want het staat niet in de Bijbel, er valt er niks te bewijzen. Maar de gedachte is inderdaad dat de discipelen, de apostelen dus, en met name ook Paulus, zich inderdaad rechtstreeks gericht hebben tot Europa, en daarna inderdaad het Noordwest-Europa en speciaal tot Brittannië. De Britten. Hè? Het verbondsvolk. Want als je een Brit vraagt wat een Brit is, weet hij het niet. Dan zal hij zeggen, dat ben ik. Nee, maar wat betekent dat woord? Dat weet hij niet. De enige verklaring die ervoor bestaat, is dat het gewoon ordinaire Hebreeuws is. Heel bekend Hebreeuws woord, Brit, het verbond. En de Britten zijn dus gewoon het verbondsvolk. Zij wonen ook in de hoeken der aarde. Zoals de Bijbel dat dan ook zegt, hè, daarheen zou Israël verstrooid worden, naar de hoeken der aarde. Nee, wij noemen het Engeland, maar dat betekent dus Angleterre, dat is de hoek, angel, engel, hoek van de aarde. Het hoekland zeggen we dan, ja, de hoeken, een land en aarde is hetzelfde, de hoeken der aarde. En de eilanden der zee, wat eigenlijk betekent de kustlanden der zee, en inderdaad, dat past daar precies op, enzovoort. Maar ik zal er verder geen argumenten voor geven, want daar gaat het me nou niet om. Ik doe geen moeite om het te bewijzen. Maar als dat inderdaad zo is, als die Angelsaksische volkeren inderdaad die 10 stammen zijn, dan klopt het precies dat het evangelie vanuit Jeruzalem inderdaad direct naar West-Europa gebracht is, waarna vervolgens vastgesteld moet worden dat vanuit Engeland vervolgens het evangelie verbreid is over de gehele aarde. Onze zogenaamde planeet. Jawel, niet vanuit Rome, vanuit Engeland. Die lui die hier in Nederland het evangelie gebracht hebben, kwamen uit Engeland, hoor. Ja, de. Hè? Jazeker. Ja, hij komt uit Engeland, zeer zeker. Ja, het eigenaardige is ook dat die Engelsen weten dat veel beter dan wij natuurlijk. Wij leren op school dat de Engelse kerk zich onafhankelijk heeft gemaakt in de tijd van de Rooms-Katholieke kerk. In de dagen was het die van Hendrik VIII. Die rugnummers ben ik zo slecht in. Of sloeg het op zijn vrouw, de achtste? Nou ja, dat weet ik alweer. Maar in ieder geval, dat wegens enige problemen zich onafhankelijk maakte van de kerk van Rome enzovoorts. Maar dat is maar een misverstand hoor. Want die Engelsen weten dat veel beter. Die weten heel goed dat de Engelse kerk nooit afhankelijk is geweest van Rome. En dat hebben ze die paus in Rome bij gelegenheid even te verstaan gegeven. Toen hij zich bemoeide met de gang van zaken in Engeland. Nou, je moet nou als van het continent van Europa af, zal ik maar zeggen, eens proberen je met Engelse zaken te bemoeien. Ze zeggen, daar hebben we niks mee te maken. Weg van ons eiland af. Hè? Nou, dat was toen ook al zo. Het is een zelfstandige kerk geweest, altijd. Sommigen beweren, maar je moet niet alles geloven. Sommigen beweren dat die inderdaad door Paulus gesticht zou zijn. Hoe heet die grote kerk in Engeland? St. Paul's. St. Paul's Cathedral. Cathedral. Volgens Thatch? Nou ja, laat maar zeggen. St. Paul's. De kerk, dat is de kerk van Paulus, de grote kerk in Londen, ja. Dat is niet voor niks zo ontstaan, hoor. Kijk, of dat historisch allemaal zo klopt en of je dat allemaal zo bewaren mag geven, weet ik ook niet. Maar het is maar het begin van het verhaal, hoor. De rest klik ik ogenblikkelijk weer in, want we zijn van de week voor Bijbelstudie bij elkaar, dus de rest mag u gewoon even weer vergeten, hè. Maar de gedachte is dus dat door het Joodse volk het evangelie gebracht zal worden. Nou, als ze dat dan net doen op de volgorde wanneer ze dat deden in de dagen van Handelingen. Dat bedoel ik maar te zeggen. Dan gaat het in de richting van Noordwest-Europa. Inderdaad. Dan zal ik u nog eens wat vertellen. Kan die deur even dicht? Nou. Duitsland... Twee? Nou ja, doet er niet toe. Duitsland hoort daar niet bij. Maar Duitsland wordt wel in de Bijbel genoemd in één adem met Rusland. Gog en Magog enzovoorts. Want dat is die grote macht die in, ik vertel het nou uit hoofd helaas, maar goed, dat gaat nou eenmaal zo. Die in de grote verdrukking de gang van zaken in het Midden-Oosten gaat verstoren, waar de Joodse staten verbond heeft met de Arabische wereld, die nu aan het ontstaan is, nou vorige week dan vooruit. Daar begon het. Daar is een tienstatenbond aan het ontstaan. Zie? En met die tienstatenbond, met Irak, Babel dus, aan het hoofd, met die bond zal Israël een verbond sluiten. Wat moeten ze anders er tegen vechten? Dat durft Amerika niet eens. Hè? Nee, dus we moeten wel een verbond sluiten. Afgezien van dat Amerika dan ook gerekend wordt door de tien stammen, omdat het Manasse zou zijn. Eigenaardig genoeg. Misschien sluiten die er ook een verbond mee, maar daar ga ik nou niet verder op in. Hè? Maar het punt is dat als de Joodse staat een verbond heeft met Irak, Babel dus en al wat daarbij hoort. Nou, er is een markt ontstaan daar in het oosten. Die kant gaan ze op, niet naar Nederland, wat hebben ze daar te zoeken. Of in Engeland. Dat is nog nooit gelukt in het verleden, dus ze richten zich wel de andere kant op. Er ligt een ontiegelijk grote markt open naar het Oostblok. Daar sluiten ze verbond mee, daar zijn ze satellietstaten van geworden. Eerst heeft Rusland Oost-Duitsland ingepikt, nu pakken ze West-Duitsland er ook nog bij. Mark my words. Dat is al gebeurd. Alleen niemand heeft het in de gaten. Maar dat is wat er gebeurd is. Wel, dat machtsblok van Oost-Europa inclusief, waar we hier zitten, zal ik maar zeggen, dat hoort bij dat Russische blok wat in zal grijpen in Palestina en daar zijn eind zal vinden. Nee, omdat de Heer ingrijpt, daar kan geen mens tegenop. Maar omdat de Heer ingrijpt, want het zijn die machten die straks Jeruzalem verwoesten. Uit Zacharië 14 vers 1. Nou, dan blijft er van de hele wereld nog over. Onze westerse wereld, ons clubje, weet je wel. En dan Amerika, zal ik maar zeggen. Hè? Het Westen heet dat dan. En dat staat helemaal niet in de Bijbel. Tenzij dan dat het er wel in staat, maar onder de naam Israël. De 12 stammen namelijk. Nou, daar heb je de hele verdeling gehad. De enige vraag die je overhoudt is, hoe zit het dan met de volkeren in het Verre Oosten? China, Japan. En dan zeg ik, daar weet ik niks van. En als u... Nee, dat lijkt leuk, hè? En als u dacht, dat dat de koningen zijn van de opgang der zon uit Openbaring, dan moet ik helaas toch zeggen, dan moet die Openbaring beter lezen, want er staat dat zij komen over de Eufraat. En wat ligt er over de Eufraat? Babel. Babel. Precies over de Eufraat. Babel. Van verder komen ze niet. Ik zeg altijd, ze komen niet over de Ganges, want dat staat er niet. Nee, niet verder dus. Ze komen over de Eufraat. Het heet wel opgang der zon. Maar opgang der zon te vertalen als de reizende zon en dan zeggen dat het Japan is of zoiets. Ja, dat gaat buiten de Bijbel om. Opgang der zon is gewoon het oosten. Ze komen van de opgang der zon. Van het oosten. Dat is precies waar de wijzen vroeger ook vandaan kwamen. Hetzelfde gebied, Babel. Maar dan komen straks die legers vandaan, legers van Babel. Dus hoe het met het verre oosten zit, weet ik niet, maar je kunt gerust zijn, dus speelt kennelijk geen rol van betekenis. In militair opzicht. En dat is nu ook zo eigenlijk. Dus dat is niks vreemds wat ik nu zeg. Hè? Maar zo wordt Europa verdeeld hoor. Dat is een volstrekt bijbelse verdeling. Noordwest-Europa, de Angelen en Saxen maken deel uit van de 10 stammen van Israël. En de rest van die volkeren worden inderdaad in één adem genoemd met Rusland. Nou, dat is een situatie die nu in onze dagen, letterlijk in deze weken zelfs, aan het ontstaan is. Nou goed. Wat we dan vinden, is dat de gelovig overlevering van de Joden het evangelie kennelijk predikt in de eerste plaats, vervolgens aan Samaria, niet letterlijk maar overdrachtelijk namelijk, en dus aan hen die afstammen van de 10 stammen van Israël, zo is het in het verleden gaan, zo zal het weer gaan, want eerst moet het koninkrijk gevestigd worden over alle 12 stammen van Israël. En pas dan, maar nou loop ik vooruit op de dingen, pas dan zal het evangelie door de 12 stammen van Israël gepredikt worden aan de overige volkeren. Het is dat wij naar de hemel gaan, maar anders zou ik zeggen, dan hebben we toch nog het vooruitzicht op een beter klimaat. Maar goed, dat even terzijde. Goed. Nou, dan ga ik echt naar Matteüs 24. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. Zij zullen zijn uitverkoren bij één vergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Dat vind ik altijd een leuke uitspraak. Sinds wanneer wonen die uitverkorenen in de hemelen? Antwoord, dat staat hier niet. Want ze worden niet verzameld uit de hemelen, maar van het uiterste der hemelen, van het ene uiterste der hemelen en ook tot het andere uiterste van de hemel. Nou wijs ik links en rechts, ik had natuurlijk ook gewoon boven en beneden kunnen wijzen, want dan komt er precies hetzelfde neer. En verder valt er weinig aan uit te leggen. Omdat in de Bijbelse gedachte het uiterste van de hemel niks anders is als de aarde. De aarde is de begrenzing van de hemel. Ik kan het ook niet anders maken. Zo'n tekst wordt ineens duidelijk. Anders had het moeten staan van het ene uiterste van de aarde tot het andere uiterste van de aarde. En dan zal er weer iemand gezegd hebben, zie, dan is de aarde toch een pannenkoek. Toch geen bol, maar weer een plat vlak of zoiets. Nou goed, dat doet verder niet zoveel te zaken. De uitdrukking zelf betekent natuurlijk dat men van over de hele wereld verzameld zal worden. En inderdaad, noem eens een volk wat al sinds heel lang over de gehele wereld verspreid is en daar zijn eigen cultuur handhaaft. Behalve de Joden. De Europeans. Maar dat pas als je daar in die uiterste bent, dan begrijpen ze wat het is. De Europeans. Dat is een net woord voor de blanken. Maar bedoeld wordt de Angelen en de Saxen. Engels sprekende volkeren. Dat is absoluut waar. Over de hele wereld, waar dan ook vind je die? Nou ja, natuurlijk in Europa zelf. En daarna natuurlijk Amerika. En Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Afrika zelf trouwens ook, overal vind je die. En brengen daar hun eigen cultuur. Laten zich niks afnemen, zal ik maar zeggen. Blijven wie ze altijd waren, enzovoorts. En worden dan ook prompt voor onderdrukker uitgemaakt. mag het. Want je mag nooit blijven wie je bent, hè? Dat weet je toch, hè? Mag nooit onafhankelijk zijn. Mag nooit ergens van overtuigd zijn. Dat gaat tegenwoordig zo. En dus ben je dan een onderdrukker. Soms ben je dat ook, maar goed, dat even terzijde. Jawel, dat komt ook wel voor, natuurlijk wel. Maar waar het maar om gaat, is dat je diezelfde cultuur, datzelfde volk over de gehele aarde, om het dan maar zo te zeggen, tegenkomt. En maar daar vandaan zal het verzameld worden naar waar het eigenlijk thuis hoort, namelijk in Kanaan. Op voorwaarde van geloof, uiteraard. Ja. Gek, het is net of die Angelsaksen altijd al in zich gehad hebben dat gevoel van, we zitten hier wel, maar ja, we zitten hier wel lekker veilig op zijn eiland, maar we horen hier eigenlijk niet thuis, hè? Zij zijn degene geweest die altijd emigreerden, de hele wereld over, en een plek zochten. De Joden natuurlijk ook op een iets andere manier, maar de Britten en al wat ermee samenhangt, precies zo. En zoals eens de Joden degene waren aan wie het woord God was toebetrouwd en die dat beheerden, hè, zo waren het later de Britten, jawel, daar hebben ze weer, die het woord Gods, de Bijbel, beheren. Alles wat wij aan Bijbel hebben, de versies van onze Bijbel, de herstelde, ja, dat klinkt wat raar, maar de herstelde grondteksten van de Bijbel, ook de correcte versies van het Oude en Nieuwe Testament enzovoorts, de verspreiding ook van de Bijbels over alle volken, het komt allemaal uit Brittannië. Dat is echt zo. Nou goed, hoe dat ook zij, zij zullen terugverzameld worden naar het land, naar Kanaan, om het land te herbouwen uiteraard. Dat is de wedergeboorte van Israël. En als dat geen wedergeboorte is, weet ik het niet meer. De twee tot één gemaakt, want de middenmuur des afscheidsels is verbroken. Nee, ik citeer Efeze 2 in een ander verband nu. De twee tot één gemaakt, twee in de tien stammen samengevoegd. De middenmuur des afscheidsels gebroken en ze worden samengevormd tot één volk in één thuis, een vaderland, namelijk nu letterlijk Kanaan. Daar heb ik eigenlijk veel te veel mee gezegd, maar goed, denk er maar eens over na. Dan staat in vers 32, leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Dat wil zeggen, de vijgenboom is ergens een beeld van. Nou, waar is de vijgenboom een beeld van? In ieder geval van Israël, ja. En meer speciaal van de Israëlitische staat. Georganiseerde staat. Een boom is een volk, en weet u wel, in de vijgenboom is een beeld van het volk Israël. Nou, leert van de vijgenboom deze gelijkenis. En dan komt hij hoor. Dat is diezelfde vijgenboom waarvan een paar hoofdstukken eerder staat, in hoofdstuk 21, dat hij verdorde. Ik zal het meteen helemaal goed vertellen. Nee, dat is de vijgenboom uit hoofdstuk 21. Nee, dat is maar twee dagen eerder dat dat gebeurde. Of drie. Misschien zelfs maar één. Maar er staat in vers 18 van Matthäus 21. En des morgens vroeg, als hij wederkeerde naar de stad, hongerde hem. En ziende een vijgenboom aan de weg, ging naar hem toe en vond niets aan dezelfde dan alleen bladeren, alleen vijgenbladeren. En zei tot hem, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde terstond. Waarna de discipelen vroegen hoe dat zo kon. Maar voor ons is veel belangrijker waarom het gebeurde. En het gebeurde omdat de vijgenboom een beeld is van de staat Israël. Die wel een boel uiterlijk vertoon had. Bladeren, dat is het kleed, dat is alleen de buitenkant, hè, blad. Je weet ook dat blad kleed is. Sinds Adam. Goed. Maar het ging niet om het kleed, maar het ging om de vrucht. Die was er niet. Het is een beeld van het natuurlijke Israël, wat uiterlijk heel wat voorstelde, maar wat niet werkelijk vrucht en dus leven voortbracht. En de Heer heeft die vijgenboom, dat natuurlijke Israël, vervloekt. Wanneer? Na zijn opstanding, toen het niet tot geloof wilde komen, Israël. Toen het na zijn opstanding niet tot geloof wilde komen in handelingen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan heb je het wel ongeveer gehad. Zie. Lees maar, stond in vers 1. Hij keerde weder naar de stad. Dus een beeld van zijn opstanding. Dan komt de Heer opnieuw tot Israël. En er wordt ronduit het evangelie en het nieuwe verbond gepredikt. Er is geen vrucht. Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. Er kwam geen bekering en dus ook geen vrucht. En dus vervloekte de Heer de Joodse staat. Jeruzalem werd ook zelf letterlijk verwoest. Enige tientallen jaren later, zoals we al besproken hebben, enzovoorts. En het wonder van Matthäus 24, vers 32 is dat daar een vijgenboom is waarvan de tak teder wordt. Waarvan er staat, wanneer zijn tak nu, en nu heeft de betekenis van vroeger niet, maar nu wel, uiteindelijk dus, hè, inmiddels, wanneer zijn tak nu teder wordt. Zacht wordt betekent, de tak wordt zacht, betekent dat er leven is, en dan staat er ook, en de bladeren uitspruiten. Nou, het uitspruiten van de vijgenboom is uiteraard gewoon het weer tot leven komen van de vijgenboom, die immers verdord was, doodgegaan was. Het is het weer tot leven komen van de Joodse staat, of van de Israëlitische staat. En wanneer gebeurt dat? Altijd hetzelfde. Aan het einde van de 70e week van Daniël, natuurlijk. Want daar vinden we ook het verdwijnen van de oude vijgenboom. De oude Joodse staat, die was vroeger ook al eens verdwenen. Maar daar gebeurt het nog een keer. Maar van een nieuwe Israëlitische staat, van de wedergeboorte van de staat Israël, is pas sprake aan het einde van de 70e week van Daniël op grond van hun bekering. Wij ontvangen toch ook pas nieuw leven als we tot geloof komen, niet eerder. En het volk Israël als volk ontvangt pas nieuw leven als het tot bekering komt en niet eerder. En bovendien werd het ook net vermeld in de voorgaande verzen. Daar verscheen de Heer aan hen die hem hadden aangeroepen uiteraard aan het einde van de 70e week. Vanaf dat moment worden de uitverkorende gelovigen vervolgens terugverzameld om het land opnieuw op te bouwen en in cultuur te brengen, te reinigen ook en al die dingen meer. Opnieuw te koloniseren of hoe dat maar heten mag. En dat is het uitspruiten van de vijgenboom. Waarna dan gewoon de vraag komt, maar in onze dagen is het toch ook een Joodse staat, is toch ook een herleving, dat is toch het uitspruiten van de vijgenboom. En dan zeg ik, nee, dat is het verhaal van dat er ineens weer een vijgenboom staat, want er heeft jarenlang, eeuwenlang, bijna 2000 jaar lang helemaal geen vijgenboom gestaan. Maar er staat niet wanneer er weer een vijgenboom staat, er staat wanneer de vijgenboom teder wordt. Wanneer er leven zit in een vijgenboom. Een levende vijgenboom moet er zijn. Nou, deze dode vijgenboom, die verdwijnt ook weer hoor. Die wordt omgehakt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De bij ligt aan de wortel van de boom. Noem drie mensen die dat prediken. Johannes de Doper. De volgende is heel makkelijk. Die heb ik 2 weken geleden uitgelegd. 3 weken geleden. Johannes de Doper, Elia. Bij nader inzien is het verschil niet zo groot, zeg ik altijd. Johannes de Doper, Elia en Mozes. Johannes de Doper en de Heer Jezus natuurlijk in hun eerste komst, in zijn eerste komst, in het verleden. En de twee getuigen straks in de toekomst, maar dat hadden we nog niet gehad van de week. Maar die prediken precies hetzelfde aan de ongelovige Joodse staat. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. De bij ligt aan de wortel van de boom. En op een andere plaats staat, de bij ligt aan de wortel van de bomen. En zo is het natuurlijk ook. Want niet alleen de ongelovige Joodse staat komt in het oordeel. Maar alle ongelovige volkeren komen in het oordeel. En zoals Israël zal worden wedergeboren op grond van geloof. Zo zullen ook alle volkeren wedergeboren worden op grond van geloof. En ik bedoel ook daadwerkelijk op dezelfde manier. Namelijk alleen de gelovigen uit zo'n volk blijven over. En dat is dan het hele volk. De minderheid dus weer, hè. Nou, dan gaan we weer, hoor. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis wanneer zijn tak teder wordt. Dat is dus pas na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Ruim daarna. Wanneer namelijk de uitverkoren bijeenvergaderd worden. En wanneer dus de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat alles vervuld is. Maar dat staat er niet. Er staat, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Dat wil zeggen, dan is er toch nog wel wat tijd te gaan. Het duurt nou niet lang meer, maar er is nog wat tijd te gaan. En dat had ik ook wel eens een keer opgeschreven hier. Want na het einde van de 70ste week wordt een begin gemaakt met het herstel van de Israëlitische staat. En terwijl die staat ontstaat, omdat behalve de Joden nu ook de 10 stammen eraan worden toegevoegd. Terwijl dat ontstaat, wordt gezegd, de vijgenboom begint vrucht te dragen, de tak wordt teder, de vrucht komt straks ook, de zomer is nabij. Maar het wacht nog wel op de prediking door de complete 12 stammen van Israël van het evangelie aan al die andere volken. En dat duurt dus, zoals gezegd, totaal 33 jaar. Namelijk het herstel van de staat Israël en daarna de prediking vanuit Israël over de hele wereld van de prediking van het koninkrijk. En van de koning niet te vergeten van Israël. Want die wordt gepredikt dan. Dus de opbouw van het laatste, het allerlaatste, echte, enige echte wereldrijk, dat van Christus zelf. En dat wordt hier aangekondigd. En als Israël dus herstelt, is dat het begin van het einde, zou je bijna zeggen, het begin van de voltooiing en vervulling van al deze profetieën. En dan staat er: alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien. Niet wanneer, want vers 32 spreekt over een vijgenboom. Dat is maar een beeld. Als de vijgenboom uitspruit, weet je, nou gaat het binnenkort zomer worden. Maar vers 33 zegt: alzo ook. Dat wil zeggen, nou wordt het beeld van de vijgenboom toegepast op het herleven van de staat Israël, zoals vermeld in vers 31. Dat heb je toch, hè? In vers 31 sprake van de herleving van de staat Israël. Vers 32 zegt, let eens op de vijgenboom. En vers 33 zegt, die vijgenboom is die staat Israël. En dan staat er dus, alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, namelijk dat de uitverkoren bijeenvergaderd worden, enzovoorts, zo weet dat het nabij is. Voor de deur. Het is vlakbij gekomen. Wat is vlakbij gekomen? Nou, het koninkrijk in elk geval. Want in ieder geval is het koninkrijk al gevestigd over Israël. En van daaruit zal het gevestigd worden over al de volkeren. Nog even volharden, want het einde is nabij. Het einde van de tegenwoordige eeuw. En dat leidt dan tot de 1000 jaren uiteraard. En dan staat er die beroemde tekst. Voorwaar, zeg ik u, dat is een garantie die gegeven wordt. Let op het voorwaar, hè. Een zekere belofte. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht, deze generatie, dit geslacht, want het gaat over tijd nu, hè, een generatie denk je dan aan, hè. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Dat wil zeggen, het begin was hier gezien, de herleving van de staat Israël, de terugverzameling ook van de 10 stammen naar Israël. Nou, wie dat ziet, wie dat meemaakt, maakt deel uit van die generatie die ook het einde daarvan zal meemaken. Kortom, die zal ook meemaken begin van de 1000 jaren. En dat betekent dan ook dat de prediking in die dagen actueel is. Want er wordt gezegd, bekeert u, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Wordt ook gezegd tot de heidenen. En er is geen heidenen die hoeft te denken, nou dat maak ik niet meer mee. Want inderdaad, binnen die generatie zal het gebeuren. En ik zeg dan, het is 33 jaar en dat is natuurlijk ruim binnen die generatie. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Daar ben ik nog niet eens mee klaar, want noodzakelijkerwijze moet ik er nog wat bij vertellen. Het volgende vers zegt namelijk, hemel en aarde zullen voorbij gaan. En dat gebeurt niet bij de aanvang van de 1000 jaren, maar dat gebeurt zelfs enige tijd na de 1000 jaren. Zodat hier inderdaad weer niet over de 1000 jaren gesproken wordt. Hier wordt gesproken over het koninkrijk. En het eerste deel van de openbaring van het koninkrijk is dat het gevestigd wordt over de staat Israël in het begin van de 33 jaren. Het volgende is dat het gevestigd wordt over al de volkeren. En daarna blijft het zo bestaan. In ieder geval 1000 jaar lang, omdat het staat in openbaring 20. Maar hier staat, dit geslacht, wat hier leeft in de dagen van en onmiddellijk na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Deze generatie zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En het volgende vers zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan, dit geslacht niet, maar hemel en aarde wel. Nou, als je nou gewoon netjes leest en je geen niet al te veel problemen maakt meteen, dan lees je dus, de generatie blijft bestaan, maar hemel en aarde gaan voorbij. Hoe lang duurt dan die generatie? Ja, meer dan 1000 jaar in elk geval. Meer dan 1033 zelfs. Want de gedachte is niet alleen dat deze generatie zal leiden tot het aanbreken van de 1000 jaren... Maar aangezien een gelovige in de 1000 jaar helemaal niet sterft, een generatie duurt daar namelijk langer dan 1000 jaar, aangezien een gelovige in de 1000 jaren niet sterft, spring je in dit vers dus meteen door naar de jongste dag. Als deze generatie de 33 jaar overleeft en de 1000 jaren ingaat, dan is het ook dezelfde generatie die de hele 1000 jaren overleeft. Nou, minstens 100 jaar. Ja, ja, zoiets, ja, inderdaad. Nou, daarvan staat dat de zondaar zal sterven. 100 jaar oud zijn en tegelijkertijd wordt hij een jongeling genoemd. In Jesaja. Een jongeling, 100 jaar oud. Dus ze zeggen dat is oud. Nee, dat is jong in zich van 1000 jaren. Zodat het vers in wezen bevestigt wat ik nu sta te vertellen. Namelijk dat die mens wel zo oud wordt. Maar een zondaar is per definitie een ongelovige. En ongelovigen, wel, die zijn er in de 1000 jaren. Niet omdat ze daar binnen gaan, want dat kan niet. Maar wel omdat ze erin geboren worden. Daar hebben ze echt dat bruiloftskleed niet aan. En dus worden ze uit de bruiloftszaal gezet. Maar, ga ik nu weer te snel misschien? Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? Nou, een van de mogelijkheden is gewoon binnen geboren worden. Ja, eenvoudig, hè? Ja. Die generatie gaat de 1000 jaren in, maar in de 1000 jaren is er nog steeds sprake van voortplanting. Je zou bijna zeggen, het is wel nodig ook, als je beseft hoe weinigen erin gaan. Nou, hoe weinig er overgebleven zijn van de wereldbevolking van nu, bij wijze van spreken dan, maar. Hè? Wel, er is inderdaad nog gewoon voortplanting, want die is er niet meer in de nieuwe schepping. Omdat er geen dood is, is er ook geen voortplanting. Lijkt me trouwens een tamelijk vanzelfsprekende zaak, maar staat ook letterlijk in de Bijbel. Maar in de 1000 jaar is dat nog anders. Daar leeft een mens zoals u en ik. In zijn lichaam als het u en het mijne. Het enige verschil is dat zijn regeneratief vermogen op hoog pijl staat. Ik zeg hem, doe maar een plechtig woord erbij, dan klinkt het wat aannemelijker. Dat is allemaal onzin. Dat betekent gewoon dat op een of andere wijze voedt hij zich zeker met betere dingen of zo elke dag. He? Honing, want dat is goed voor de ogen onder andere. Nou goed, ja, dat even terzijde. Maar in elk geval, men leeft al langer. Waarom weet ik niet, waardoor weet ik niet. Maar het is nu eenmaal zo. En het aardige is dan ook dat die generatie van Matthäus 24 vers 34 kennelijk de generatie is vanaf het einde van de 70ste week tot aan de jongste dag één generatie. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Dit geslacht niet. Het is één generatie die dus erg lang is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. En al elke keer als in de Bijbel staat dat hemel en aarde voorbij zullen gaan, dan wordt er wel ergens bij gezegd dat het woord Gods niet voorbij gaat. En dat is hier ook zo. En in Petrus en zo, en maar op, hè. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Mijn woorden niet, mijn beloften dus ook niet. En de beloften waren beloften omtrent een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat betekent weer hetzelfde. De oude gaat voorbij, maar de nieuwe komt. En tot ons wordt gezegd, gij die wedergeboren zijt, 1 Petrus 1, gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. We zijn geboren uit vergankelijk zaad, we zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad door het levende, eeuwig blijvende woord van God. En aangezien ons zaad in ons blijft, maar dat staat weer in de Johannesbrieven, een paar bladzijden verder dus, is het zo dat ook wij inderdaad onvergankelijk leven hebben ontvangen. Zo is dat. Maar goed, hemel en aarde gaan voorbij, mijn woorden niet. En helaas begint men daar met een nieuw opschrift en met een nieuwe pericoop. En dat is het grote misverstand van Matthäus 24. Eigenlijk het allergrootste. Want het misverstand is meteen weer gebruikt, of wordt meteen weer gebruikt, om de hele inhoud van Matthäus 24 overhoop te gooien. Want in Matthäus 24 gaat het juist om gebeurtenissen en de tijd van de gebeurtenissen en de volgorde van de gebeurtenissen. En men gebruikt vers 36 om aan te geven dat men juist die tijd en dus ook de volgorde van de gebeurtenissen niet kan kennen. Want in vers 36 staat, doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn vader alleen. Waarbij men gewoon het woordje doch helemaal niet leest. Ja, wel leest, hardop zegt, maar in de verklaring niet meeneemt. Men doet net over staat, van die dag en die uren weet niemand. Zodat de tegenstelling met het voorgaande vers ineens wegvalt. Doch geeft immers de tegenstelling tussen vers 35 en vers 36 aan. En in dat verband zou men het dus moeten lezen. Daarom is het ook niet goed om daar een nieuwe pericoop te beginnen. Vers 36 hoort meteen bij vers 35. En verder staat er, van die dag en die uren weet niemand. En men doet er net alsof die dag en die uren de dag en de uur is van de wederkomst van Christus. En dat is het nou net niet. Want daar gaat het vers niet over. Want doch verwijst uiteraard naar de tegenstelling met het voorgaande vers. En het voorgaande vers spreekt over het vergaan, het voorbijgaan van hemel en aarde. En van die dag en uren, van het voorbijgaan van hemel en aarde, weet niemand. En als je leest, doch van die dag van het voorbijgaan van hemel en aarde weet niemand, dan heb je tegelijkertijd gezegd, en van al die andere dagen weet minstens iemand. Nou, in ieder geval iemand die Matthäus 24 leest. Want de strekking van dat hoofdstuk is juist dat dagen en uren bekendgemaakt worden. Nou, dag en uren in de zin van de tijden en gelegenheden enzovoorts. Toch? Nou, dat is waar het om gaat. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar dat is de laatste dag, dat is de jongste dag waarop dat gebeurt. Dat is een dag die enige tijd ligt voorbij de 1000 jaar. Ik moet eerlijk zeggen, als wij de datums kennen, en vroeg of laat wordt die bekend, want die dag breekt een keer aan. Als wij de datum kennen van het aanbreken van de 70ste week van Daniël, dan kunnen we gewoon eens uitrekenen wat het midden van de 70ste week is, wat het einde daarvan is, wat 1290 dagen brengt en wat 1335 dagen brengt. En ook wanneer de 1000 jaren beginnen, want het is 33 jaar na het eind van de 70ste week. En of je nog tot als je nog tot 1000 kunt tellen. Nee, sommigen kunnen dat niet. Die denken dat het erg veel is. Die zijn de tel kwijt. Maar als je dan nog tot 1000 kan tellen, kun je nog het einde van de 1000 jaren aangeven. Kun je allemaal data bijzetten. Als je een goede kalender hebt tenminste. Kun je er zo opschrijven. Maar van de jongste dag kan dat niet gezegd worden. Ik heb dan ook in de Bijbel niks daarover kunnen vinden. Het enige wat ik gevonden heb, is dat na de 1000 jaren Satan enige tijd zou worden losgelaten, maar er staat niet bij hoe lang. Korte tijd. En dan zal de volkeren weer verleiden en dan wordt hij gegrepen enzovoorts. Dan komt er weer een oordeel over de volkeren. En gezien de aard van de gebeurtenissen mag je aannemen dat dat binnen één generatie is. In de gebruikelijke zin van het woord, denk ik. Maar een woord generatie is ook al een beetje uitgerekt. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat er enige tientallen jaren voor staan. Misschien ook wel 40. Dat is voor de 1000 jaren. 40 jaar ervoor en 40 daarna. Ik heb iemand horen zeggen dat hij dacht dat er 80 jaren achter zaten. Omdat hij dacht dat er dubbele getallen zouden moeten zijn aan het eind ervan. Nou ja, misschien wel. Maar in ieder geval, het betekent dat we de tijdstip van de jongste dag op die wijze niet berekenen kunnen. Ik heb hem in ieder geval niet gevonden, maar goed. Dat is niet een echt bewijs natuurlijk. Maar hier staat, doch van die dag en die uren weet niemand. En dat betekent dus dat de andere dagen en uren bekend zouden kunnen zijn aan sommigen, aan iemand eventueel. En daar gaat het maar om. Later is het ook zo dat, maar zover ben ik nog niet, maar dat in 1 Thessalonicenzen 5... nadat in hoofdstuk 4 eerst al over de opname van de gemeente gesproken is, in 1 Thessalonicenzen 5 gezegd wordt, Doch van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen al zo gelijk, enzovoorts. En dan komt er een heel verhaal. En er staat dus dat iedereen dat weet, of geacht wordt het te weten. Misschien weten ze het niet, maar ze konden het weten, want dat is wat er staat. Ze konden in ieder geval over de juiste informatie beschikken. En daarmee uit. Waarna je gewoon weer verder gaat met spreken over hoe het dan zal zijn in verband met de opname van de gemeente. In 1 Thessalonicenzen 5, dan gaat hij gewoon verder. Maar tijden en gelegenheden, zoals deze dingen van de 70ste week en alles wat ermee samenhangt. Hij zegt, gij hebt niet van nodig dat men is schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Dat betekent dat we wel van nodig hebben te weten, overigens. Want juist dit soort dingen geven ons een zekere kijk, een degelijke, concrete kijk op toekomstige dingen. En ik moet u zeggen, ik weet niet of u het merkt, maar hoe zekerder wij zijn van de dingen in de toekomst, hoe zekerder we ook zijn van het heden en van vandaag. Want we hebben geen onbekende toekomst tegemoet, maar een bekende. Het geeft echt heel wat basis en vastigheid in ons geestelijk leven. We weten waarheen we onderweg zijn. Wij leven niet zomaar. Elke stap die we doen is niet een stap verder in een zwarte toekomst die we niet kennen, zoals het voor de wereld wel zo is. Maar wij gaan een bekende toekomst tegemoet. Het is misschien wat tasten onderweg ernaartoe. Dat kan wel, maar we weten precies waarheen we onderweg zijn. En we weten ook hoe het met onze Heer zal gaan in de toekomst. En met gemeente, met Israël, met de volkeren enzovoort. Dat zijn dingen die we zelfs in onze agenda eventueel zouden kunnen optekenen. Met redelijke nauwkeurigheid dan. He? En daar gaat het maar om. Want alleen de jongste dag is onbekend. Daarna staat er vervolgens. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En bij vers 37 begint de nieuwe perikoop. Het nieuwe gedeelte dus, hè. Want dan wordt de tijd van de vijgenboom, de tijd die begint met het uitbotten van de vijgenboom, die tijd wordt vergeleken met de dagen van Noach. En wisten ze in de dagen van Noach hoe lang het zou duren voordat de zondvloed kwam? Dat hebben we al besproken, jawel. En weten ze in de dagen van de wederkomst van Christus, na het einde van de 70ste week en de wederkomst van Christus op de belijdenis, de bekering van Israël, de terugverzameling van Israël, weten ze hoe lang het duurt voordat de definitieve oordeel komt over alle volkeren? Nou, we hebben het nog niet echt besproken. Maar het antwoord is jawel, 33 jaar. En in ieder geval binnen die generatie, want dat stond hier al. Men weet het wel, die tijd is bekend. Er staat een dag voorgesteld. En zoals in de dagen van Noach gepredikt werd, zo wordt gepredikt in die dagen. Er wordt gepredikt dat alleen redding is door de ark. Dat is Christus namelijk. Lees het maar na in Genesis, wat de ark voor een ding is. Bestudeer dat maar, hè? Dat is Christus. Nee, het was letterlijk een boot, maar niettemin een type van Christus. Daar gaat het maar om. Nou, en dan staat er, gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Niet de dagen voor de toekomst van de Zoon des Mensen, maar de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Zijn niet de dagen voor zijn wederkomst die vergeleken worden met de dagen van Noach, maar het zijn de dagen van zijn wederkomst, de dagen van zijn parousia, toekomst. Namelijk aanwezigheid, nadat hij zich al vertoond heeft op aarde. In de dagen waarin zijn koninkrijk al gevestigd is, in ieder geval over Israël en in Jeruzalem. Die dagen, na de 70ste week van Daniël, worden vergeleken met de dagen van Noach. En dan staat er, want gelijk ze waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, dat wordt geen nette vertalingen zijn voor niet zo nette dingen, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging en bekende het niet. Zie je dat die dag nog genoemd wordt? Tot de dag toe, datum was bekend. In welke Noach in de ark ging en bekende het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. Nou, de toekomst van de Zoon des Mensen is in ieder geval deze periode, vanaf het eind van de 70ste week tot het begin van de 1000 jaren, dat is de toekomst van de Zoon des Mensen. En die wordt vergeleken met de dagen van Noach. En in de dagen van Noach werd er gepredikt, maar niemand luisterde. En de ongelovigen werden dus aan het eind van de rit weggenomen. Nou praten we over het dagelijks toekomst van de Zoon des Mensen. Er wordt het evangelie gepredikt vanuit Israël aan alle volkeren. Men bekent het niet. Nou is de vraag, wat gebeurt er met de ongelovigen? Die worden weggenomen. Waar naartoe? Nou, in ieder geval naar beneden, hè? Laten we het daarop houden. Naar de dood uiteraard. Die lui stierven in de dagen van Noach. Onder de wateren. Het ging sowieso een beeld is van de dood. Maar niettemin naar de dood. Goed. Zoals dus in de dagen van Noach de ongelovigen de dood ingingen, zo gaan in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen de ongelovigen de dood in. En dan lezen we weer verder. Als dan zullen er twee op de akker zijn. Moet even kijken wat er ook alweer staat. De een zal weggenomen, want dat staat er ook, terzijde genomen. De een zal weggenomen en de ander zal gelaten worden. Niet verlaten, gelaten. De snelste verklaring is deze. Aangenomen is een woord wat de betekenis heeft van arresteren, terzijde nemen. Als iemand gearresteerd wordt in het Nieuwe Testament, de Heer Jezus bijvoorbeeld, of in Handelingen, dan wordt dit woord gebruikt. Ze worden aangenomen. Maar zo vertalen ze het dan niet hoor. Ze worden weggenomen. Gewoon weggenomen, dat is het ja. Terzijde nemen is de gedachte. Terzijde stellen, apart zetten. Met een negatieve betekenis gewoonlijk. Dat hoeft het niet altijd te zijn, maar het is het gewoonlijk wel. Nou, en verlaten, wel dat is helemaal makkelijk. Het woord wat hier vertaald is met verlaten, wordt normaal gesproken vertaald met vergeven. Dus het woord voor vergeven. Nee, ik heb van Grieks geen verstand, dus dat kan ik je niet vertellen. Maar vergeven betekent het. Neem altijd onze vader als voorbeeld. Hè. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat vertaal je toch ook niet met verlaat ons onze schulden, gelijk ook wij verlaten onze schuldenaren. Dat vertaal je zo niet. Maar als je het vertaalt met gelaten, met laten, dan is het correct hoor. Want de gedachte is die van met rust laten. Laten voor wat het is, dan weet u meteen wat vergeven is. Dat is geen wraak zoeken, maar er gewoon helemaal niet mee rekenen. Zonde vergeven wil zeggen dat men zonde niet kent, niet rekent, enzovoort. Gewoon negeert. Dat is vergeven. Ja, aflaten heb je ook nog, dat is vergeving, hè? Ja. Maar die kosten geld, hè? Ja. Ja, maar inderdaad, de een zal weggenomen worden en de ander zal vergeven, oftewel met rust gelaten worden. Met andere woorden, er zijn er twee op de akker, dat is het verhaal van die sloot van jou eigenlijk, van de straks, hè. En die kikkers, waren het wel kikkers? Ik dacht dat een ander woord, andere letter aan het begin stond. Nee, dat doet er ook niet toe. Maar in ieder geval, er zijn er, dat is één die het begrijpt, er waren twee op de akker, de een wordt weggenomen, de ander wordt gelaten. Degene die weggenomen wordt, gaat dus de dood in. Degene die verlaten wordt, zoals die hier staat, wordt gelaten. Waar is hij dan dus? Op de akker. Die blijft daar gewoon. Die merkt daar verder niks van. Oh ja, nou goed, je kunt zeggen, de akker is de wereld, want er staat in Handelingen 13. Dus er zijn twee in de wereld en de een wordt weggenomen. Nee, Matthäus 13, dank u. Matthäus 13, in de gelijkenis van de... Van het onkruid, hè? De akker is de wereld. Nou goed, er zijn er hier twee en de een wordt weggenomen, de ander blijft gewoon in de wereld. Dat kan ook, maar ik zou niet weten waar ik het niet ook gewoon letterlijk zou nemen. Hè? Het is niet moeilijker. Degene die weggenomen wordt is slecht af, net als degene die weggenomen werden in de dagen van Noach. Dit gaat dus niet over de opname van de gemeente, om twee redenen niet. De eerste is dat er... Het verschil tussen zit van zeker 40 jaar, daar hebben we het nog over. En de andere is dat hier degene die weggenomen wordt niet naar de hemel gaat, maar precies de andere kant op, naar het dodenrijk. Net als in de dagen van Noach. Of vindt u dat nieuw? Ik heb nooit anders gehoord. Er is niks nieuws aan, dat is gewoon netjes studeren. Dus, vervolgens, er zullen twee vrouwen malen in de molen. De ene zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Hetzelfde betekenis, de aangenomene wordt weggenomen en sterft. En de verlaten is degene die vergeving ontvangt op grond van geloof uiteraard, want anders krijg je geen vergeving. En die gaat dus gewoon het koninkrijk binnen. Oftewel, die gaat de ark binnen bij Noach en komt daarna op een nieuwe aarde te, weet je wel. Dat is typologie dan, hè. Beërft het koninkrijk, gaat de 1000 jaren binnen. Zo is dat. Zodat dit gebeurt op de laatste dag, niet van de 70ste week van Daniel, maar op de laatste dag van die periode van 33 jaar, die leidt tot de 1000 jaren. Het uiteindelijke oordeel over de volkeren. Is trouwens nog een parallel. Het einde van de 70ste week van Daniel is de val van Jeruzalem. Het einde van de 33 jaar is de val van Babel. Ja, Babel. In die volgorde dus. Eerst valt Jeruzalem, daarom kan Babel zo goed omhoog schieten. Er is heel wat ruimte gekomen, eindelijk de Joodse staat vernietigd. Eindelijk een zin. En nog uitgevoerd door de Russen, die daar ook omkwamen, zijn ze twee vijanden kwijt in één klap. De derde vijand blijft nog een vijand, maar die betekent niet zoveel, want dat is Amerika wat erbij hoort. Maar ja, dat betekent niet zoveel, want het verzamelt zich wat in die woestijn daar om daarna Jeruzalem weer te herbouwen en dat soort dingen. Ik bedoel, dat stelt nog niet zoveel voor. Dat komt later pas. En zo komt het dat Babel ineens aan de macht kan komen en daarover hebben we het nog wel eens. Maar hier staat dus inderdaad hoe het zal zijn. Er worden de ongelovigen weggenomen op de dag van de val van Babel, zou je dus kunnen zeggen. Daar komt het ongeveer op neer. Waarna staat, waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal, zodat je maar weer ziet dat iemand die wakker is, geacht wordt te weten in welke uren de Heer komt. Ja, dat is lezen. Gewoon, dat staat er toch? Waak dan, tot wie wordt dat gezegd? Ja, tot degene die slapen. Waak dan, want gij weet niet, wie weet er niet, in welke uren de Heer komen zal. Degene die slaapt. En er staat, word dan wakker, want nu weet je niet. Dat betekent toch dat als je wakker bent, weet je het wel. Toch, of niet? Ja, misschien denk je dat ik nou een truc uithaal, maar dat is echt niet zo. Dat is de strekking van zo'n vers. Word wakker omdat je zou weten wat er gebeurt en met name omdat je zou weten in welke uren die Heer zal komen. Het is geen kunst aan, als wij het kunnen uitrekenen, kunnen zij het ook. Ik bedoel, dat is toch bekend. Op slot van rekening laten we heel wat bandjes achter, hè. Even terzijde, hè. Nee, maar ik bedoel, dat moet toch in principe bekend geacht worden. Bovendien, er komen nog meer predikers, ook in die dagen. Men zou op moeten letten, men zou zich rekenschap moeten geven van de tijd waarin men leeft en zich realiseren dat vanuit Jeruzalem inderdaad definitief het Messiaanse Rijk openbaar zal worden over de volkeren. En er is dan geen uitstel meer. Het gaat dan echt gebeuren, maar dat staat dan in Openbaring 10. En daar hebben we het nu voorlopig niet over, want het is inmiddels weer de hoogste tijd.